Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Ondertussen waren we aangekomen tot de bespreking eigenlijk van die stichting van pater Maximiliaan Kolbe, die heette de Ridderschap van de Onbevlekte, of de Militiae Immaculata. En we waren aangekomen aan de beschrijving van de verschillende graden van het apostolaat. De Ridderschap is niet een vereniging die tot doel heeft een aparte groep personen te vormen. Zij is, zei pater Maximiliaan, een beweging die de massa moet meeslepen en de massa uit Satans klauwen moet bevrijden. Alleen uit deze mensen, die reeds gewonnen zijn voor de onbevlekte, kunnen zich personen vormen die bereid zijn te gaan tot het uiterste in overgave van zichzelf, ook in heldhaftige overgave voor de verbreiding van het Rijk Gods door middel van de onbevlekte. Tot de ridderschap kunnen alle orden behoren, iedere congregatie, elk religieus instituut. Het behoren tot de ridderschap zal aan alle leden afzonderlijk de mogelijkheid bieden het beste voor het apostolaat te geven van wat zij in zich hebben om op deze wijze de christelijke volmaaktheid te bereiken in hun eigen staat of professie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ridderschap der onbevlekte in de loop der jaren van de stichter een soort ordening kreeg volgens het doel dat hij beoogde. Het gaat over de ontwikkeling van het apostolaat volgens de ijver en de voorzichtigheid van ieder afzonderlijk, zoals in het statuut wordt aanbevolen. Voorzichtig en behoedzaam merkte pater Maximiliaan op dat niet alle leden van de ridderschap zich met evenveel inspanning aan de zaak der onbevlekte konden geven. Hij berekende de apostolaatsmogelijkheden in de schoot der ridderschap en kwam tot 3 graden die in overeenstemming waren met de ijver en de organisatiemogelijkheden van de leden. In een conferentie in Niepokolanov gehouden heeft hij eens de 3 graden van het apostolaat van de ridderschap genoemd. In de eerste graad van de ridderschap wijdt ieder zich afzonderlijk toe aan de onbevlekte en probeert op de allereerste plaats het doel van de ridderschap te bereiken volgens eigen kunnen en voorzichtigheid. In de tweede graad van de ridderschap binden afzonderlijke statuten en programma's de leden samen om met vereende krachten het doel te bereiken. In de derde graad van de ridderschap heeft de toewijding aan de onbevlekte plaats zonder enige beperking. Zo kan zij met ons doen wat zij wil en zoals zij het wil. We zijn dan helemaal van haar en zij is van ons. Wij doen alles met haar hulp. Wij leven en werken onder haar bescherming. Wanneer het om haar gaat, bestaat er geen maar. Men zal dan altijd gehoorzamen, ook als wij bevel zouden krijgen naar Moskou, Spanje of Mexico te gaan. Wij zullen gaan. Wanneer zij het wil, als wij weten dat het haar wil is, als wij helemaal van haar zijn, dan zal elk lijden te dragen zijn. Beminde broeders, wij geloven in de onbevlekte. Wij geloven dat zij bestaat, dat het nodig is haar te verheerlijken. Wij geloven dat zij ons ziet en naar ons luistert en dat wij helemaal van haar afhankelijk zijn, omdat wij van haar zijn. Jezus Christus is als mens onze bemiddelaar bij de hemelse Vader. De Allerheiligste Moeder is de middelares tussen ons en Jezus Christus, vandaar dat alle genaden ons door haar bereiken. Zij is door Jezus aangesteld als middelares en daarin geloven wij vast. Van haar ontvangen wij de genaden en zij leidt ons tot het Allerheiligste Hart van Jezus. Onze zegepraal zal de redding der mensen zijn. Zowel om de jeugdige leeftijd van pater Maximiliaan als om de stichting van de Ridderschap der Onbevlekte lijkt het goed hier te wijzen op enkele historisch op de voorgrond tredende punten. Allereerst zouden wij zonder de Ridderschap de jeugd van pater Maximiliaan niet begrijpen. Was zijn verblijf op het internationaal college, waar hard gestudeerd werd, een wetenschappelijke voorbereiding op het priesterschap? Zijn geestelijke voorbereiding op dat priesterschap bestond alleen en wezenlijk, zou men kunnen zeggen, in de verwerkelijking van zijn apostolaat voor de onbevlekte. Zijn priesterschap, dat, om het plastisch te zeggen, als het ware tot de laatste druppel verbruikt werd voor de zaak van Maria, had door zijn studiejaren in het Serafijns College een logische en zeldzaam kostbare voorbereiding. Op de tweede plaats is het na 55 jaren niet moeilijk in het werk van pater Maximiliaan een teken te zien van de goddelijke voorzienigheid. Immers juist in dat vreselijke jaar, 1917, toen Maximiliaan over de stichting nadacht, gaf de hemelse moeder in Fatima aan 3 kinderen een opdracht die in het brein van pater Maximiliaan aanwezig was en het doel was van de ridderschap. In het verre Portugal vroeg de heilige maagd om liefde, eerherstel en tegelijkertijd om toewijding van het mensdom aan haar onbevlekt hart. In Rome, op een dag waarop de bekering door Maria van Ratisbon herdacht werd, maakte Maximiliaan het plan voor zijn werk. En op een andere dag, rijk aan herinneringen en gewijd aan de heldin van eerherstel aan het heilig hart van Jezus, de heilige Margaretha Maria Alacoque, schonk hij het leven aan een werk van liefde, van eerherstel en van toewijding aan Maria als eerste van de ridders van de nieuwe Mariale kruistocht. Te Fatima moedigde de heilige maagd de kinderen aan te geloven, te hopen en te beminnen. Te Rome, in hetzelfde jaar, in dezelfde maanden en op dezelfde dagen, zwoeren de eerste ridders van de ridderschap geloof, hoop en liefde aan de onbevlekte en beloofden dagelijks te bidden: O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen, en voor hen die niet tot u komen, in het bijzonder voor de vrijmetselaars, en voor hen die u worden aanbevolen.
Thank you.
Hoofdstuk 5. Zijn eerste priesterjaren. De periode 1919 tot 1927. 4 maanden na zijn terugkeer in Polen lag Pater Maximiliaan in het ziekenhuis van Krakau. De koorts was zo heftig dat hij ijlde en steeds maar riep: Maria, Maria, terwijl hij met zijn handen gebaren maakte die niemand begreep. Zijn broer, frater Alfons, zat bij het ziekbed en eindelijk begreep deze als door intuïtie wat hij verlangde. Pater Maximiliaan wilde dat aan de voeten van het Mariabeeldje dat op zijn nachtkastje stond, zijn bril en zijn horloge werden gelegd. Zoiets kan wel waanzinnig lijken, een ijltoestand eigen, maar later verklaarde hij zelf waarom hij dat verlangde. De bril is het symbool van mijn ogen, het horloge dat van mijn tijd. Beide heb ik totaal aan haar toegewijd. Als ridder van Maria hernieuwde hij iedere dag de mystieke toewijding van oktober 1917. In zijn priesterlijk werk had hij alleen maar de onbevlekte voor ogen. Hij werkte alleen voor haar verheerlijking. De periode die we in dit hoofdstuk willen behandelen loopt van de herfst 1919 tot de zomer van 1927. Het zijn de eerste 8 jaren waarin Pater Maximiliaan steeds nauwkeuriger het karakter en het doel van de ridderschap aangeeft en waarin hij de geestelijke fundamenten legt van het grootse mariale apostolaat door middel van tijdschriften en boeken. We zullen proberen zo goed mogelijk de gebeurtenissen van deze jaren te schetsen. Kort samengevat kunnen wij deze 8 jaren als volgt weergeven. September 1919. Pater Maximiliaan wordt aangesteld als professor te Krakau. Onderwijs en eerste Maria-groepen. Vanaf 11 augustus 1920 tot 28 april 1921 wordt hij verpleegd in het sanatorium van Zakopane. Daarna vertoeft hij als convalescent te Nishava van 4 mei tot 3 november 1921. Teruggekeerd in Krakau begint hij in 1922 aan de uitgave van De Ridder der Onbevlekte, het eerste officiële tijdschrift van de ridderschap. Van 1923 tot de zomer van 1926 verblijft Pater Maximiliaan met de hele redactie van De Ridder der Onbevlekte in het klooster van Grodno. Van september 1926 tot Pasen 1927 ligt hij weer in het sanatorium van Zakopane. Van deze 8 jaren ligt hij dus ruim 15 maanden in het sanatorium. De rest van die tijd wordt door langere en kortere perioden onderbroken voor verzorging in een ziekenhuis of herstellingsoord. Deze korte samenvatting laat ons duidelijk zien hoe Pater Maximiliaan zijn brandende liefde voor de onbevlekte heeft moeten onderwerpen aan de gehoorzaamheid. Wanneer men de dynamische geestkracht van zijn werken overschouwt, komt men makkelijk tot de gedachte dat hij op de een of andere manier de wil van zijn oversten steeds iets voor geweest is, of dat hij zijn oversten gedwongen heeft zich bij zijn plannen neer te leggen. Het tegendeel is waar. Met verbazing zal men vaststellen hoe hij van zijn kloosterlijke gehoorzaamheid en van zijn scrupuleuze onderwerping aan zijn oversten, die wel niet tegen zijn gedurfd plan waren, maar er toch door verward raakten, het fundament maakte van zijn apostolaat dat men waarlijk kolossaal kan noemen. De eerste opdracht die hij in zijn provincie kreeg, was lesgeven in de kerkelijke geschiedenis aan het professaat van de orde in Krakau. Een korte kanttekening Iedere provincie had een professaat, dat wil zeggen een afdeling in een klooster waaraan priesterstudenten filosofie en theologie gedoseerd wordt. Met grote ijver en nauwkeurigheid kweet hij zich van zijn taak, maar nauwelijks 2 maanden later waren de oversten gedwongen hem als professor te ontslaan, want door de ziekte aan zijn longen was hij gedwongen zo zachtjes te spreken dat niet eens alle leerlingen hem konden verstaan. Zoiets lijkt ons van weinig voorzichtigheid te getuigen, maar men moet de omstandigheden kennen. Maria Winowska schrijft hierover het volgende. Men oordeelt gemakkelijk vanuit de hoogte en van verre. We zijn in 1919. Na een eeuw onderdrukking en 4 jaren oorlog is Polen eindelijk vrij en leeg gebloed. De economische toestand is erbarmelijk. De schatkist is leeg. Persoonlijke giften, kostbare familieherinneringen vormen de eerste fondsen. Maar al die heldhaftige offers remmen de catastrofale ondergang niet af. Een duizelingwekkende devaluatie ruïneert heel de natie. Voor hetzelfde bedrag waarmee men in 1914 een huis met 2 verdiepingen kon kopen, kan men nu niet eens meer een kilo spek krijgen. En in het oosten begint een nieuwe orkaan de kop op te steken. Het Rode Leger staat klaar voor de verovering van Europa. Zo nu en dan mogen wij er toch wel eens aan denken dat Polen heel alleen er 20 jaar lang in geslaagd is de imperialistische dromen van Moskou te bedwingen. Het wonder van de Weichsel beslist over het lot van Europa. Maar Polen zelf, op het laatste moment gered, is verwoest. De ellende is niet te overzien. De oostelijke provincies, die het meest geleden hadden, staan het meest bloot aan epidemieën. Om het hoofd boven water te houden en hun medemensen te helpen, hebben priesters en kloosterlingen hun leven gegeven. Nee, laten wij de oversten van Pater Maximiliaan in deze verschrikkelijke periode niet beschuldigen hem niet verzorgd te hebben. Want wij weten dat ze het zo graag gedaan zouden hebben. En vergeten wij niet dat het gaat om een zieke die zich nooit beklaagt. Pater Maximiliaan bleef echter verbonden aan het klooster van Krakau, waar hij toen in dienst kwam van de kerk. Biecht horen en korte toespraken houden. Ook dit kon hij niet lang doen om zijn labiele gezondheid, waarbij tot overmaat van ramp nog een algemene inzinking kwam. Het kostte hem niet weinig moeite uren en uren lang in de biechtstoel te zitten, waar zijn longen waarschijnlijk meer te verduren kregen dan op de lessenaar. Volgens menselijke berekeningen moesten zijn benoeming tot professor en zijn zorgelijke gezondheid de bodem hebben ingeslagen van zijn plannen voor een intens, mariaal en sociaal apostolaat. Veel vrije tijd bleef hem niet over, maar ook dat hinderde hem niet. De voorbereiding op de lessen en later op de korte toespraken gebruikte hij om zelf dieper in te gaan op de stof die hij behandelde. De biechtstoel was voor hem een prachtige gelegenheid om de mensen aan te sporen tot een intenser beleven van de godsvrucht tot Maria en tegelijkertijd bereidde hij het sociale apostolaat van de ridderschap voor. Dat hij niet draalt of talmt mogen blijken uit het feit dat de ridderschap al in oktober, toen de lessen amper begonnen waren, op gang kwam. In zijn dagboek met persoonlijke herinneringen schrijft hij: Oktober 1919, Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Vanavond onder de recreatie kwamen 6 fraters met hun magister, Pater Keller, om hun naam te schrijven in het register dat moet dienen voor de inschrijving der leden van de ridderschap. Zij wilden dat ik mijn naam het eerste schreef als lid van de ridderschap te Rome. Moedertje lief, ik weet niet waar u heen wil met deze onderneming, maar gewaardig u, mij en ons allen te gebruiken voor de grootst mogelijke eer van God. Ik ben de uwe, lief onbevlekt moedertje. U weet hoe armzalig ik ben. Ik loop aan de rand van de afgrond vol met eigenliefde. Als uw onbevlekte handen mij niet blijven beschermen, zal ik eerst in de grootste zonden vallen en daarna in de diepten der hel. Maar als u, hoe onwaardig ik ook ben, mij niet in de steek laat en mij blijft leiden, dan zal ik zeker niet vallen en zal ik een grote heilige worden. Het inschrijven in een daartoe bestemd register betekent natuurlijk niet het stichten van een nieuwe ridderschap in Polen. Hij geeft de namen door aan de ridderschap in Rome. Op 22 oktober krijgt het initiatief van pater Maximiliaan de zegen van de toenmalige provinciaal, pater Aloysius Karwacki, die tevens toestemming verleent door te gaan. Gewapend met een aanbevelingsbriefje van pater Keller, stapt pater Maximiliaan op 4 december naar het bisschoppelijk paleis, waar hij monseigneur Sapieha, later kardinaal, vertelt over de stichting en het doel van de ridderschap en verlof vraagt om de statuten te mogen drukken. De 20e van dezelfde maand ontvangt hij het verlof van de bisschop en pater provinciaal, laat op zijn mondelinge goedkeuring van 22 oktober een brief volgen waarin hij schrijft: Ik beveel de verspreiding van de ridderschap aan en de publicatie van de statuten, natuurlijk altijd met het verlof van de plaatselijke overste. De opsomming van deze data was noodzakelijk. Zij geven immers getuigenis van de trouw en de ijver waarmee pater Maximiliaan zijn mariaal apostolaat begon, de verwezenlijking van de doelstelling van de ridderschap, gezworen op die avond van de 16 oktober 1917, zoveel mogelijk mensen winnen voor de onbevlekte en dat zo spoedig mogelijk. Na een week conferenties, waarvan één voor de geestelijken van de stad, had op 11 januari 1920 de eerste plechtige zitting plaats van de aangeworven leden met de schriftelijke zegen van de aartsbisschop. Maar dit was niet genoeg. Toen in oktober 1917 het statuut van de ridderschap werd voorbereid, was er ook een idee naar voren gekomen Maria-groepen te stichten als een van de middelen van het apostolaat. Pater Maximiliaan richtte ze zonder te dralen op. Zo ontstonden er groepen onder de universiteitsstudenten, studenten van religieuze instituten, onder de soldaten, waar pater Maximiliaan elke week naartoe ging om biecht te horen. Om contact te kunnen houden met de verschillende groepen uit alle standen, beroepen en leeftijden, werd het tweede middel, dat bij de stichting besproken was, noodzakelijk: het uitgeven van een tijdschrift. De Ridder der Onbevlekte, het tijdschrift dat de onbevlekte in de harten van alle mensen moest brengen. De ridder, het ideaal door pater Maximiliaan zo lang gekoesterd, was vanaf de eerste maanden van zijn apostolaat in zijn gedachten al kant en klaar. Maar voorlopig zou het bij een plan blijven waar hij lang, dag en nacht over kon denken toen hij voor de eerste keer in het sanatorium terechtkwam. We hebben gezien dat Pater Maximiliaan, overtuigd van zijn zwakke constitutie, al eerder gevraagd had niet naar Rome gestuurd te worden voor de hogere studies. Gedurende zijn verblijf te Rome was hij altijd al wat ziekelijk. In al die studiejaren werd hij veel geplaagd door zware migraine. In 1914, misschien ten gevolge van bloedarmoede en doordat zijn gestel weinig weerstand kon bieden aan infecties, kreeg hij het koudvuur in zijn rechterwijsvinger en dat werd zo erg dat de behandelende geneesheer tot amputatie wilde overgaan. Terwijl de arts zijn collega's en een chirurg raadpleegde, zocht pater Bondini, die toen nog rector was, de zieke op en vertelde hem dat hij iets dergelijks gehad had aan een voet. Zij wilde mijn voet afzetten. Maar toen mijn moeder dat hoorde, nam zij andere maatregelen. Ze haalde het verband van mijn voet en legde er een doek om die gedrenkt was in Lourdeswater. Een kwartier later was alle leed geleden. Mijn voet was helemaal beter. De dokter was een ongelovige en probeerde met veel geleerde woorden een verklaring van het geval te geven. Maar enkele dagen later gaf hij toch toe dat hij het niet kon verklaren. Hij bekeerde zich en liet op zijn eigen kosten een kerk bouwen. Je moet zelf weten wat je doet, maar hier heb ik wat Lourdeswater en dat kun je gebruiken als je wilt. De volgende dag kwam de dokter terug. Men had besloten te amputeren. Dokter, ik heb een beter geneesmiddel, zei frater Maximiliaan, terwijl hij naar de fles met Lourdeswater wees. We kunnen nog een dag uitstellen, zei de dokter, maar dan moet je morgen wel naar de chirurg in het ziekenhuis gaan. Langer wachten is niet verantwoord. Hij was zo vriendelijk om een nieuw verband in Lourdeswater te dompelen en dat deed hij om de zere vinger van Maximiliaan. De volgende dag vond de chirurg het niet nodig dat de vinger geamputeerd werd. Hij was genezen. In Polen teruggekeerd leek het eerst dat het Poolse klimaat hem goed deed, maar nauwelijks enkele maanden later was het duidelijk dat hij aan tuberculose leed. Een verblijf in het ziekenhuis van Krakau, met in de herfst een betrekkelijke rust, gaven hem nieuwe krachten en wel zo dat hij met het apostolaat van de ridderschap kon beginnen. Maar al spoedig, na de eerste plechtige zitting van 11 januari 1920, bleek dat zijn ziekte van zeer ernstige aard was. Met veel rusten slaagde hij erin zijn werk zo goed mogelijk voort te zetten. Kon hij ook de jaarlijkse retreiten met zijn confraters meemaken en enkele vergaderingen beleggen van de ridderschap. Doch in juni kreeg hij steeds meer last van bloedspuwingen en moest hij in augustus worden opgenomen in het sanatorium van Zakopane, waar hij tot eind april 1921 moest verblijven. Als men de verbazingwekkende werkzaamheid van pater Maximiliaan nagaat in de daaropvolgende jaren, zou men kunnen denken dat hij geheel genezen was. Maar hij werd echter nooit beter. Wel vond hij baat door zo nu en dan een kuur te ondergaan, maar beide longen waren zwaar aangetast en bij gevolg kreeg hij dikwijls een inzinking en werd hij genoodzaakt zich voor 1000 dingen in acht te nemen en waren lange en werkeloze maanden in het sanatorium, waar hij goed verpleegd werd, zijn deel. Zou de tuberculose zijn ijver en apostolaat breken? Het lijkt ons niet overdreven te beweren dat de ridderschap juist in deze jaren, waarin pater Maximiliaan talloze malen moest verzaken aan zijn eigen wil, om zich te voegen naar de wil van de onbevlekte, het definitieve stempel kreeg, zodat hij nauwelijks lichtelijk hersteld, veiliger zijn apostolaat kon voortzetten. Men kan niet zonder bewondering en waardering voorbijzien aan de ijver die hij gedurende zijn verblijf in het sanatorium aan de dag legde om de godvruchtige vereniging te consolideren. Meer dan statuten had deze voorbeelden nodig en initiatieven. Ongetwijfeld bewees hij de ridderschap een goede dienst door de uitgave van een vlugschrift, maar hij bewees haar een grotere dienst door zijn voorbeeld van onbegrensd vertrouwen in de onbevlekte. Wie zich wil inzetten voor de heiliging der zielen, het doel van de ridderschap, moet wel bedenken dat hij bij zichzelf beginnen moet. Daarom moet hij dichter bij de onbevlekte zien te komen om van haar die genade te ontvangen, waardoor hij steeds volmaakter kan voortgaan in de liefde tot God. Hij, die zich aan Maria geeft als een zaken-eigendom, nadert Maria op een volmaakte wijze. Vandaar de eerste en wezenlijke voorwaarde, de totale gave van zichzelf aan de onbevlekte. Zo'n vlugschrift lijkt erg vroom en het programma heel idealistisch, maar zoals zo vaak gebeurt, blijft het er dan bij en komt men niet verder. Maar meer dan dit programma is dan zijn voorbeeld dat een helder licht laat schijnen over de miljoenen mensen die ten opzichte van Pater Maximiliaan zullen moeten erkennen wat de Poolse schrijver en letterkundige Buszkowski Zegota schreef. De geest van de onbevlekte is de maatstaf waarmee deze man de mensen, de dingen, de handelingen en de omstandigheden meet. Hij is nauwelijks 26 jaar en toch reeds met bovennatuurlijke kennis en met een gezond oordeel der dingen op de weg van het kruis van de tegenspraken, van de opofferingen van zijn eigen wil, van de algehele overgave in de handen van de onbevlekte. En in dit alles ziet hij de heiligheid van de ridderschap der onbevlekte. Te midden van duizenden moeilijkheden die zich opstapelen en de uitvoering van zijn plannen in de weg staan, schrijft hij: wat de ridderschap betreft, zijn wij in handen van de onbevlekte. Wij moeten dus doen wat zij van ons verlangt, en dat wordt ons aangeduid door de gehoorzaamheid. Laten wij er dus voor waken in de ridderschap niet meer te doen dan de gehoorzaamheid ons toestaat. Zouden wij dat toch doen, dan handelen wij niet als instrumenten van de onbevlekte. De onbevlekte mogen doen wat zij wil en zoals het haar behaagt, want ik ben haar eigendom en sta tot haar beschikking. In bovenbedoeld vlugschrift beschouwt Pater Maximiliaan het apostolaat als een weerkaatsing van en een overvloed aan liefde die in het hart brandt. Wanneer dan ook de ridder eens ervaren heeft met welke kracht hij gewapend is in de bekoringen en welke troost hij ondervindt in de beproevingen, zal hij erop uit zijn zijn eigen geluk mee te delen aan anderen en hen zo te trekken naar Maria en voor haar hun harten te winnen. Als hij ziet dat zoveel mensen nog niet eens de naam van Maria kennen, zal hem dat pijn doen en zou hij heel de wereld voor haar willen veroveren. Hij zal er naar verlangen haar te brengen in elk hart dat leeft en nog leven zal op aarde, opdat zij met haar talrijke genaden hen verlichte, hen verwarme aan de vlam van haar moederlijk hart, en hen ontvlammen in een vurige liefde tot het allerheiligste hart van Jezus. Deze woorden laten duidelijk zien hoe hij zijn priesterlijke bediening in het sanatorium opvat. Zakopane had een goed sanatorium en in de verschillende paviljoens werden mensen uit alle standen verpleegd. Onder andere was er een paviljoen voor de intellectuelen dat de naam droeg van broederlijke hulp. Een groot gedeelte van de verpleegden van dit paviljoen waren Joden, protestanten en andere niet-katholieken. En daar ging hij het liefste naartoe als zijn eigen toestand het maar enigszins toeliet. Op 12 januari 1921 schreef hij aan zijn broer Alfons: wij kunnen de onbevlekte bedanken, want de grootste vijand van Zakopane heeft gebiecht. Ik heb ook een Joodse academicus die op sterven lag op zijn verlangen gedoopt. Voor zijn moeder en zijn broers was dat een reden tot diepe verontwaardiging, maar het was gebeurd. Ik vraag je aan het goddelijk hart van Jezus, door bemiddeling van de onbevlekte, de bekering te vragen van alle academici hier. Ik heb ervaren dat alleen door het gebed de bekering verkregen wordt. Pater Maximiliaan ging steeds verder en organiseerde regelmatig conferenties in het paviljoen van universiteitsstudenten en gaf een gelegenheid tot gedachtenwisseling. Ik beperk mijn activiteit tot deze ene inschrijving, omdat zij het zo wil. De onbevlekte heeft mij toegestaan ook andere academici te benaderen die hier verblijven. Zij nodigen mij vaak uit in hun paviljoen te spreken over de godsdienst. Ik heb nu een serie apologetische conferenties gegeven, waarnaar gediscussieerd wordt. We hebben al gesproken over het bestaan van God, de godheid van Christus. Velen hebben het Nieuwe Testament aangeschaft, anderen de apologie van Bartenoski. Bij deze conferentie spelen zich soms ontroerende gebeurtenissen af, maar ik heb geen tijd deze te beschrijven. Pater Florian Kozjura vertelt in het proces van Warschau zo'n voorval. Toen Pater Maximiliaan in Zakopane verbleef, maakte hij kennis met een zekere intellectueel. Bij iedere ontmoeting zei hij hem: "Meneer, ga toch biechten." En deze antwoordde steeds weer: "Eerwaarde, ik heb respect voor u, maar ik ga niet biechten, misschien een andere keer." Na enkele weken kwam deze heer afscheid van Pater Maximiliaan nemen, omdat hij ontslagen was. De laatste woorden van Pater Maximiliaan waren: "Meneer, ga toch biechten." "Eerwaarde, verontschuldig mij, ik heb geen tijd. Ik moet mij haasten om de trein te halen." "Neem dan tenminste deze wonderdadige medaille van mij aan." Uit beleefdheid nam die heer de medaille aan en haastte zich naar het station. Intussen knielde Pater Maximiliaan neer om tot de onbevlekte te bidden voor de bekering van die hardnekkige zondaar. Na een kort tijdje klopte iemand op de deur van Pater Maximiliaan en kwam dezelfde heer, die zo'n haast had om op tijd op het station te zijn, binnen. Vanaf de drempel riep hij: "Pater, wilt alstublieft mijn biecht horen." En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Een volgende keer gaan we verder in het ontdekken van de persoonlijkheid van de heilige Pater Maximiliaan Kolbe. We ontdekken hoe hij werkelijk een pedagogie uitoefent in zijn omgeving en hoe de leer van het geestelijk kindschap van de heilige Theresia van het kindje Jezus en de mystieke verlatenheid van de heilige Gemma Galgani hebben invloed gehad op Pater Maximiliaan. Dat is voor een volgende keer. Dank u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.